7 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Duits bedrijf gaat ruim 50 containers met chemicaliën uit de haven van de Libanese hoofdstad Beirut halen. Ze worden naar Duitsland verscheept. Het weghalen van de containers gebeurt om de haven van Beirut veiliger te maken na de enorme explosie in augustus, waarbij een grote voorraad ammoniumnitraat ontplofte. Bij de ramp kwamen 211 mensen om het leven en raakten meer dan 6000 gewond. De haven en een deel van de stad werden verwoest. Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben met premier Rutte een gesprek gehad op het Catshuis. Ze vroegen hem om een snellere afhandeling van hun financiële problemen, die ontstonden nadat ze door de Belastingdienst onterecht als fraudeur waren aangemerkt. Het kabinet zegde hun eerder al in ieder geval 30.000 euro toe, maar dat bedrag is vaak nog niet uitgekeerd. Volgens het kabinet om te voorkomen dat het geld meteen door schuldeisers wordt opgeëist. In de Eredivisie heeft PSV thuis met 3-0 gewonnen van FC Twente. Malen scoorde 2 keer en Zahavi maakte er 1. Vitesse verloor met 1-0 bij Heerenveen en ziet het gat met PSV oplopen naar 4 punten. Eerder op de middag won AZ met 1-0 bij FC Emmen en speelden PEC Zwolle en RKC Waalwijk gelijk. In Zwolle werd het 1-1. Het weer. In het oosten van het land valt hier en daar al wat sneeuw, bijvoorbeeld in de Achterhoek en in de regio Arnhem. In de loop van de avond en nacht verspreidt de sneeuw zich verder over het land. Morgen sneeuwt het de hele dag en vriest het 1 graad of 4... maar door de harde oostenwind kan het nog veel kouder aanvoelen. Vanaf middernacht tot morgenavond geldt in het hele land code rood in verband met het strenge winterweer. Er kunnen sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. En verwacht wordt dat het zicht in de sneeuw erg slecht is. Dit was het NOS Journaal.
Gegarandeerd 100.000 euro uit. Ga voor jouw gratis bingokaarten naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
Bij Specsavers Audiciëns vergoedt uw zorgverzekeraar 75% van uw hoortoestellen. En tot en met 31 maart betalen wij de rest. Ook dit jaar heeft Specsavers weer contracten met alle zorgverzekeraars. Dus daarom worden uw hoortoestellen bij ons altijd volledig vergoed. Kijk op specsavers.nl.
Alles van de NPO met het gemak van streamen. Dat is eindeloos in een deuk.
Geweldig, toch?
Eindeloos op het puntje van je stoel. En eindeloos kritisch.
Was jij vanaf het begin zo kritisch?
Op eindeloos veel schermen. En je hebt NPO Plus al voor €2,95 per maand. Download de NPO-app.
NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Samira Bouchypti.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over, analyse van de kwesties van deze tijd. Normaal gesproken tussen 6 en 7, nu tussen 7 en 8. Voor de rest, dat is de enige wijziging. Voor de rest doen we precies wat u van ons gewend bent. Een gesprek voeren aan tafel met interessante gasten. Onlangs nog een compliment over gekregen dat we zo vaak interessante gasten hebben hier aan tafel. Nou, vanavond opnieuw, want daar zit Koen Brummer. Hij is de directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, de Hans van Mierlo Stichting. Fijn dat u er bent.
Dankjewel.
Naast u zit Hilbert Bredemeijer. U bent wethouder van onderwijs, onder andere onderwijs in de gemeente Den Haag. Even fijn dat u er bent. En opiniemaker, dat hoorde u al, is Samira Bouchypti. U bent schrijver, onderwijsadviseur en vanavond dus voert u het hoogste woord? Ja, zou kunnen. Maar het zou kunnen van niet. U bent in ieder geval vanavond opiniemaker. De vraag is, hoe gaat het met ze? En ze verwijst dan naar de Oranje Basketbalsters. Leo Kerst, de belangrijke wedstrijd. EK-kwalificatiewedstrijd, Nederland-Slowakije. Net stonden ze achter, maar misschien kunnen ze nog wat.
Ja, er is nog iets meer dan 4 minuten te spelen. En voor het eerst in 31 jaar willen de Nederlandse basketbalvrouwen naar het EK. En de opdracht voor vanavond is simpel. Gewoon winnen van Slowakije in een bubbel. Geen publiek. Het is 44-51 en nog 4,5 minuten spelen. Nederland loopt de hele wedstrijd al achter de feiten aan. En maakt het vooral zichzelf moeilijk. Maar er is nog tijd. Maar nu gaat er net een 3-punter in van de Slowaakse. En dat brengt de marge op 10 punten met nog 4,5 minuut. Het wordt moeilijk voor Nederland.
Je zei, Nederland wil voor het eerst in 31 jaar naar een EK. Is dat echt zo?
Ja, 1989 was het Nederlands vrouwenteam voor het laatst op een EK.
Ze schieten alles, hè?
Lang geleden, hè?
Dat is heel lang geleden, ja. Ik weet mezelf niet eens meer te herinneren. Zo dadelijk horen we het restant van de wedstrijd van jou, Leon. Laten we beginnen zoals we altijd beginnen. Met het nieuws van de week van de opiniemaker. Hier is ze, Samira Bouchib.
Ja, dankjewel. Mijn nieuws van de week is de website van rijksoverheid.nl. Ja. En op rijksoverheid.nl staat het volgende. Alleen seks hebben met uw vaste partner, met u in één huishouding vormt. Seks met uw vaste partner kan, als u dat beide wilt. En seks met uzelf of met anderen op afstand, dat kan wel. Nou, dit zijn allemaal coronamaatregelen als het, op het gebied van seksualiteit. Er staat ook iets over voetbal. Liever niet schreeuwen, maar gewoon springen en dansen. En als het kan, een ratel gebruiken als je blij bent. Ja. En nu komt het. En er was best wel ophef over als het gaat over ons sneeuwplezier, hè, die gaat komen morgen voor ons allemaal, maar zeker voor onze kinderen. Je mag natuurlijk schaatsen en sleeën, maar allemaal met één persoon. Sneeuwballengevecht mag op 1,5 meter. Dan zou ik denken, dat doe je niet op 1,5 meter, maar op heel veel meters. Maar er staan een beetje gekke dingen op. En ik moet heel eerlijk zeggen,
en sneeuwballen gooien. Ja, nou ja, rijksoverheid.nl, ja, die bedenkt dat allemaal. Maar volgens mij mag je ook niet sneeuwballen gooien met de buren, toch?
Nee. Dit
dus alleen met je eigen gezinnetje.
Huishouden,
wat inderdaad. Wat nou juist leuk is, Hilbe Bredemeijer, ja, vult u maar aan.
Om met die buren sneeuwballen te gooien, dat lijkt me ook. Ja. Ja. Nou, misschien kan het wel.
Ja, de communicatie van de overheid naar de burgers toe wordt wel vaak over gejammerd. In ieder geval kunnen we zeggen, Koen Brummer, best wel uitvoerig.
Nou, ik ben al gewend om altijd voor ik seks ga hebben eerst op rijksoverheid.nl te kijken. Dus blij dat er eindelijk wat nuttigs is te vinden.
Ja, zo is het maar net. Wel lekker dat hij eraan komt. De kou en de sneeuw. Samira Bouchib, staat
ja,
erop te wachten.
Het is winter en dan mag het ook echt winter zijn. En ik ben echt vooral blij ook echt voor de kinderen. Het is ook echt een uitje. Hè, nadat ze al wekenlang behoorlijk opgesloten zitten. En daarom is het alleen maar fijn als we morgen met elkaar. En natuurlijk moeten we gewoon de maatregelen in acht nemen. Dat begrijp ik. Hè, maar zo tot op de puntjes. Mierenneuken of in dit geval ijsneuken. Dat lijkt me gewoon geen goed idee.
Nee, Hilbert Bredemeijer, u gaat over onderwijs. Ja, maandag gaan dan de basisscholen in ieder geval weer open. Ja. Ook in uw gemeente.
Eindelijk.
In een heel bijzonder moment. Ik bedoel, dan gaan ze banjerend door de sneeuw richting klaslokaal.
En dan wil je eigenlijk ijsvrij en dan moet je weer naar school.
Ja.
Nou, ik denk dat alle kinderen blij zijn dat ze weer naar school mogen. Ook al is het -5.
Ventilatie heel belangrijk. Ja. Raampjes staan overal open.
Nou, in de meeste scholen is de ventilatie de afgelopen maanden natuurlijk op orde gebracht. En zo niet, dan kun je dat met een raampje nog wel doen. Dat is met -5 wat minder prettig. Maar ik denk dat de meeste scholen nu een ventilatie goed op orde hebben.
Ja, er werd zelfs al gepraat, natuurlijk veel te vroeg over gepraat. Maar ja, zo gaat het in het land, Koen Brummer, over de Elfstedentocht. En ergens heb je het gevoel dat als er een geschikt moment zou zijn, dan zou het dit jaar zijn. We leven in zo'n absurde tijd. Je kunt het je voorstellen dat juist dan nu het ijs overal dik genoeg gaat worden om die tocht mogelijk te maken. En die tocht is dan misschien door corona dan niet mogelijk. Voelt u dat ook een beetje zo? Of zegt u nou?
Nou, het is wel
je
door mij heen.
Is met
het is inderdaad, ik las het een week geleden of zo. Toen schoot het even door me heen dat me dat toch wel een handhavingsprobleempje voor de Friese politie leek. Tegelijk. Ja, het zou een vrije vredespeling van het lot zijn, denk ik.
Ja, zo. U hebt een naam die doet vermoeden, Hilbert, dat u goed kunt schaatsen. Is dat ook zo?
Wel een beetje, ja.
Ja? Ja,
mijn naamgenoot die moest nog een rondje, daar refereer je aan.
Zeker.
Ik ben lid van de Elfsteden.
Van de Duin.
Dus als die komt, dan rijken. Maar dit jaar komt hij liever niet, want dat zou wel natuurlijk om te janken zijn.
Dat bedoel ik, ja.
Maar ik ben lid, dus als die komt, dan rijken.
Nou, heel mooi. Ja. Even naar u toe, Koen Brummer. Ja, ik was net ook al bij u geweest, maar ik pak dan dit boek. Onder uw redactie, hoofdredactie. Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs en democratie. Ik las het en ik dacht, daar moeten we wat mee doen. Waarom dacht u, dit boek moet er nu komen?
Ja, dat heeft een voorgeschiedenis. Er is namelijk al eens een kabinet van sociale rechtvaardigheid geweest. Dat was het kabinet van de liberale politicus Nicolaas Pierson. Dat werd geformeerd in 1897, dus dat is best een poosje terug alweer. En het kabinet kreeg die naam omdat ze in 4 jaar tijd een ongelooflijke hoeveelheid wetgeving wisten door te voeren die Nederland eigenlijk klaarmaakte voor een nieuwe tijd. eind 19e eeuw, hè, sommige mensen zullen het weten, hè, er speelde iets wat de sociale kwestie werd genoemd. Arbeid, hè, voor werknemers was gevaarlijk. Ze waren niet verzekerd. Omstandigheden waren heel beroerd. Er was nog veel kinderarbeid. Onderwijs was heel slecht. Ze leefden in verschrikkelijke huizen, vooral in de grote steden. En dit kabinet, daar zaten allerlei liberalen van naam in, die sommige mensen misschien ook zullen kennen. Goeman Borgesius, de latere minister-president Cort van der Linden, Lely.
Waar onze premier Rutte fan van is, hè, mogen we zeggen.
Ja. Daar zaten al die liberale zwaargewichten in en die begonnen eigenlijk dat liberalisme te vernieuwen. Want liberalisme was een groot deel van de 19e eeuw altijd een soort gedachtegoed van, hè, laten we maar niet te veel ingrijpen in de samenleving. Laten we maar de vrije krachten op ze belopen en dan zien we wel wat er gebeurt. En zij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat dat liberale denken dood en begraven was. En zij begonnen dus te kijken, hoe kunnen we die samenleving klaarmaken voor die 20e eeuw die nog zou gaan komen. Met een nieuwe economie, met fabrieken, noem maar op. En ze kwamen met een verzekering voor alle werknemers. Ze kwamen met een leerplichtwet. Nou, dat zal mijn buurman hier interessant vinden. De leerplichtwet van 1901 van Goeman Borgesius. Zo kwamen ze met een hele grote hoeveelheid wetgeving. En wij dachten bij de Familo Stichting in het team waar ik mee werk, dachten we eigenlijk, als je nu kijkt naar de tijd van nu, dan zie je weer zo'n soort scharnierpunt in misschien wel in de Nederlandse geschiedenis. Hè? Je ziet het werk enorm veranderen onder druk van technologie, flexibilisering, digitalisering. Nou, er staat een leger robots voor de deur dat ons hele werk misschien wel anders gaat laten verlopen. Je ziet opnieuw weer een grote crisis op de woningmarkt. Je ziet schrijnende kansenongelijkheid in het onderwijs. Dus wij kwamen eigenlijk met dat concept van dat kabinet van sociale rechtvaardigheid. En we vroegen ons af, wat zou zo'n kabinet dan nu moeten gaan doen? En dat hebben we niet allemaal zelf willen uitvogelen. Maar we zijn naar 25 hele slimme, leuke mensen gegaan.
Ja.
Variërend van Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, tot Marja Elsinga, hoogleraar op het gebied van wonen. En we hebben ze allemaal gewoon gevraagd van, joh, wat zou zo'n kabinet nu moeten doen? En daar hebben ze allemaal een essay over geschreven, waarin ze, dat was onze enige voorwaarde, echt een concreet voorstel moesten doen wat zo het regeerakkoord in zou kunnen.
Ja.
En dat is dit boek geworden.
Ja, heel mooi dat u dat ook nu naar buiten brengt, want over niet al te lange tijd gaan we stemmen. Tenminste, dat denken we nog steeds. Waarover later meer. En dan gaan we het helemaal niet hebben vanavond over wie moet dan eventueel straks dan in zo'n kabinet, want dat vind ik allemaal niet interessant. Wat wel interessant is, is dat dit aanhaakt bij een, ja, wat al vaker ook aan deze tafel is besproken en hoogst interessant is, Samira Bouchypti, namelijk ja, Nederland dat langzamerhand verdeeld is. In we kenden de zuidensamenleving, de verticale verbanden, maar nu horizontale verbanden. Ons soort mensen zoekt elkaar op. Je hebt het gemaakt of je hoort er net niet bij. Je hebt een flexcontract en vervolgens geen contract. Of je hebt een vast contract, een leaseauto. En niemand doet je wat. Gaat een paar keer per jaar op vakantie, pre-corona dan. Nederland raakt verdeeld. En die scheidslijnen, om die te zeggen, kloven, die worden dieper en dieper. Zoek de rapporten van SCP en noem het maar op. Zoek ze maar op en het staat erin. En dus hebben we te maken met een groot pijnpunt. En tegelijkertijd een grote uitdaging voor welk kabinet dan ook. En ik stel voor om vanavond dat is in drie deelonderwerpen te gaan behandelen. Namelijk het pijnpunt wat dan heet de arbeidsmarkt. Het pijnpunt wat dan heet de woningmarkt. En het pijnpunt wat dan heet onderwijs. En eerst even met één vaststelling beginnen. Samira Bouchypti en dan andere mensen. Ik noem nu twee keer markten, arbeidsmarkt, woningmarkt. En er zijn er best veel die zeggen, ja, markt, dat marktdenken is onderdeel van het probleem geworden. Gaat u met die groep mensen mee?
Ja, ik ga daar wel in mee. Wonen en een betaalbare woning, goed onderwijs, dat is een mensenrecht. Hè? We hebben gewoon in Nederland met elkaar afgesproken dat je gewoon recht hebt op een goede en betaalbare woning. En het is ook geen markt als je dat bijvoorbeeld ziet. Dat je in Amsterdam, hè, waar ik dan vandaan kom, ik woon dan hè, in een koopwoning, gewoon heel bescheiden. Maar als ik zie inderdaad dat gewoon jonge mensen gewoon niet meer kunnen wonen, geen woning meer kunnen vinden, ik hou mijn hart vast. Ik ben ook zelfstandig ondernemer, hoe dat dan ook in de toekomst gaat. En wat ik dan moet doen. He, als ik wil huren, dan kom ik in die vrije sector. Zit je ook gauw op 1100 euro. Hoe kan je dat in godsnaam betalen als je bijvoorbeeld een verpleegster samenwoont met een politieagent?
Maar het probleem is dus te veel markt of te veel marktdenken in dit geval?
Nou ja, te veel maar denken. Want doordat maar denken is die marktwerking ingetreden. Hè? We hebben als overheid, en dat is ook een beetje een warm pleidooi ook inderdaad voor de overheid die loslaat. Nee, wij moeten gaan naar een overheid die wat meer gaat vasthouden. Mm. In plaats van loslaten. Want je hebt gezien, hè, dat zie je dan ook in de zorg. Je ziet dat ook in het onderwijs. Je ziet dat ook als het gaat om bouwen. Hè? Alles is over die schutting gegooid van die gemeente en van de provincies. En de overheid heeft dat losgelaten. En dat mag niet meer. Echt, een volgend kabinet moet gewoon echt aan de slag. En bijvoorbeeld, hè, daar gaan we het zo wat dieper op in. Bijvoorbeeld die woningmarkten. Je hebt mooie concrete voorbeelden die ik zo zal noemen. Om gewoon te gaan bouwen. Middenhuur, middenhuur en nog eens middenhuur.
Ja, die woningmarkt gaan we zo dadelijk. Ik blijf dat noemen, woningmarkt. Want dat is een begrip.
Ja, zo heet
het. Zo heet
het
nu één keer. Zo dadelijk gaan we daar uitgebreid op in. Maar u staat aan die ene kant van de schutting. Hè, want Samira Boudjib die had het net over die schutting. U krijgt nogal wat over u uitgekieperd, hè? Want ja, u bent wethouder. Gemeente voor steeds meer verantwoordelijk. Voor te veel verantwoordelijk, als u daar kritisch naar kijkt?
Als je daar kritisch naar kijkt, denk ik dat dat zo is. Ja, en alles wat op ons afgekomen is in het kader van jeugdzorg bijvoorbeeld, de verantwoordelijkheden die we als gemeente hebben, dan denk ik dat je daarvan moet constateren dat er inderdaad in de afgelopen jaren in die verzorgingsstaat die we met elkaar zijn, hè, van de meest welvarende landen, dat we inderdaad misschien iets te veel hebben overgelaten aan of de markt of de decentrale overheden. En dat dat ook heeft geleid tot misschien iets een individualistische samenleving, waar het inderdaad ieder voor zich is. En minder de samenleving centraal zetten. Dat lijkt mij het echte probleem.
Ja, wat merkt u daarvan in het college in Den Haag?
Nou, de problemen zijn groot. In de jeugdzorg zijn de problemen groot. In het onderwijs zijn de problemen groot. Ja. We kunnen dat echt niet oplossen. In ons eentje. Daar hebben we inderdaad een stevige, sterke overheid voor nodig. Ik denk dat het absoluut waar is dat die stevige overheid, die zit in Den Haag, het andere Den Haag dan in mijn geval. En daar moeten we denk ik weer meer verantwoordelijkheden gaan neerleggen. Ik ben dat zeer eens.
Zometeen gaan we hier uitgebreid op door. Ik zei al dat die wedstrijd plaatsvindt. Basketbal heb ik het over. Nederland, Slowakije. De slotminuten, dan wel slotseconden, Leon.
Ja, 30,9 seconden. En ik kijk naar het scorebord en dan staat daar 50 tegen 60. En dan hoop je dat Nederland bij die 60 staat. Maar Nederland hoort bij het getalletje 50. Die staan 10 punten achter. In 30 seconden 10 punten goed maken. Ja, zeg nooit nooit, maar het lijkt me onwaarschijnlijk. Het was even 50-56. Nederland was dichtbij. Had toen ook de bal. Stond zelfs onder de ring. Maar de eerste bal ging er niet in. De tweede bal ging er niet in. En toen gingen de Slowaken er vandoor. En scoorde wel. En liep die marge van 50-56 naar 50-60 op. En nu dribbelen de Slowaken die thuis spelen in een verder leeg hal de tijd eigenlijk gewoon uit. Ze hoeven niet meer te scoren om te winnen en daarmee het EK te halen. Voor Nederland zijn de druiven heel zuur. Ik wil niet zeggen dat ze niet hard getraind hebben, maar het was aanvallend een complete chaos. Ze kwamen dus maar tot nu toe tot 50 punten. En ja, de afgelopen jaren is er heel veel geïnvesteerd vanuit de Basketbalbond in deze generatie basketbalsters. Alles met het oog om een keer dat EK te halen, want 1989, dat was de laatste keer. Nou, dat is bijna een mensleven geleden. In ieder geval voor een topsporter is dat een mensleven geleden. Misschien wel 31 jaar geleden. Het EK zou later dit jaar zijn. Dat gaat trouwens nog steeds door. Maar Nederland is daar niet van de partij. Nog 9 seconden te spelen. De Slowaken mogen 2 vrije worpen nemen. Het is nog maar een keer de stand. 50 tegen 60. Nederland had met 1 puntje verschil moeten winnen. En ze hebben verder eigenlijk nooit voorgestaan. Het was 0-3. Gelijk vanaf de start. En vanaf dat moment liep Nederland achter de feiten aan. En verdedigend was het oké. Okay, want heel veel punten hebben ze niet tegen. Maar ik mis een beetje leiderschap bij deze generatie. En daar moet hard aan gewerkt worden. Maar het leek ook wel alsof Nederland niet klaar was om zo'n belangrijke beslissende wedstrijd te spelen. En nu tikt de klok weg. Ja, we horen de Slowaakse vrouwen in die verder lege hal juichen. De coaches zijn blij. En ik denk dat de traantjes gaan vloeien bij de Oranje Dames. Ze waren zo dichtbij. Ze wilden heel hard werken. Dat was ook het probleem niet. Maar ze gooiden de bal niet door de ring. En dat is wel een probleem met basketbal. En dan verlies je met 50-61. Einde EK-droom.
U luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1... met vanavond te gast Samira Boudjib, schrijver en de opiniemaker deze avond... Hilbert Bredemeijer, u bent wethouder onder andere van onderwijs in Den Haag... en Koen Brummer, u bent de directeur van de Hans van Mierlo Stichting... dat is het wetenschappelijk bureau van D66, kwam van u... en de uwen kwam een boek met als titel... Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid... want er ligt een grote uitdaging... hoe dat kabinet, wat dat kabinet ook gaat zijn, hoe dat kabinet ook eruit gaat zien, in ieder geval een grote uitdaging om aan de slag te gaan met dit land, met onze maatschappij, waar kloven zichtbaar zijn. Dat zegt iedereen, van links tot rechts. En ja, mensen moeten ook wat meer vertrouwen krijgen in de overheid. En de overheid moet dat vertrouwen natuurlijk ook zien te winnen en zien waar te maken. Liggen grote opgaven, bijvoorbeeld de woningmarkt, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld ook het onderwijs. En die drie deelgebieden gaan we vanavond ontginnen. Maar ik vroeg net aan Samira Bouchibti en ook aan Hilbert Bredemeijer, en dus nu ook aan u die vraag, Koen en Brummer. Ja, we hebben het over een woningmarkt en over een arbeidsmarkt. En dan markeer ik even dat woord markt. Is dat onderdeel van het probleem?
Ja, voor een deel zeker. En dat heeft, want ik vond net best sprekend hoe, hoe het ging over de woningmarkt. Hè? En ik neem inderdaad het woord dan even over, woningmarkt. Maar we hebben bijvoorbeeld in Nederland een hele sterke traditie van volkshuisvestingen. Zeker in die grote steden, waar echt die hele 20e eeuw hadden bijvoorbeeld woningbouwcorporaties echt een voorname rol. En dat was meer dan alleen maar het bieden van een huis aan mensen. Daar ging ook wel een soort ideaal aan vooraf van, hè, dat een huis, misschien net als een baan en een opleiding, dat een van die fundamenten is waarop je als individu een leven kan bouwen. Mits je daar niet te veel geld aan kwijt bent, et cetera. En dat ideaal is wel onder druk komen te staan, denk ik, in de Nederlandse politiek. Is voor een deel ook best begrijpelijk, hè, want op een gegeven moment begonnen bazen van woningbouwcorporaties in Maseratis te rijden en zo. Dus het is niet dat klimaat zomaar uit het niets veranderde.
We hebben een parlementaire enquête eraan te danken.
Exact, precies. Maar het resultaat nu is wel dat eigenlijk die woningbouwcorporaties, dat er toch een beetje het beeld van is ontstaan van, ja, die moeten zorgen voor de voor het absolute minimum van de samenleving.
Sociale huur.
Mm-hmm. Absoluut niet voor de middenklasse. Want dat gaat dan die woningmarkt wel oppakken.
Niet dus.
En je ziet nu dus inderdaad dat helemaal niet gebeurt. En dat die markt zich eigenlijk vooral richt op lucratieve investeringen, bovenkant van de markt. En dat je, zoals Samira net terecht aangaf, dat je in Amsterdam eigenlijk nauwelijks een woning kan huren of kan kopen op een gemiddeld salaris. Het is zelfs zo dat in heel Nederland de woningvoorraad maar 5% van de koopwoningen zijn te financieren met een starterssalaris. En maar iets van 14% van de woningen zijn te financieren met een salaris van een leraar. Ja, daar heb je eigenlijk gewoon in twee feitjes gewoon je woningprobleem in Nederland op dit moment.
Ja, u begon net over VROM, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Ja. In ieder geval is er nu bij heel veel partijen bestaat de wens om toch opnieuw te komen tot een ministerie van volkshuisvesting. Ja. Ruimtelijke ordening ook wel, hoor je ook wel erbij genoemd. Milieu, nou ja, dat doen dan andere ministeries, bij andere ministeries ondergebracht. Zou dat een eerste aanzet zijn om dit probleem te verhelpen?
Ja, absoluut.
Meer regie dus, dan heb je het daarover.
Nou ja, kijk, als je een nieuw bord op de deur van een hoge toren in het centrum van Den Haag hangt, dan heb je natuurlijk nog niet nieuwe huizen gebouwd. Maar dat daar iets van regie moet komen en dat we... een mooie anekdote vind ik. Stef Blok, VVD, was minister van Wonen. En toen was zijn periode ten einde. En toen zei hij, nou, dit ministerie kan wel worden opgeheven. De woningmarkt is af of zo. Het is opgelost.
Ook met de verhuurdersheffing die onder zijn bewind is doorgevoerd.
Ja, dat bleek natuurlijk van een heerlijk laconieke houding te getuigen. Want niets is minder waar. We zitten gewoon in een wooncrisis op dit gebied. Dus ik denk absoluut dat ook Haagse ambitie daarbij hoort, ja.
Zou dat wat uitmaken, denkt u, Samira Bouchibti?
Ja, dat zou inderdaad uitmaken. Gewoon die integrale woningmarkt aanpakken bij één ministerie onder één dak. En de minister daar neerzetten die gewoon echt doorzet. En die doorzettingsvermogen ook heeft en daadkracht ook toont. En om de tafel gaat met die gemeenten en met de provincies. Het kan namelijk wel, want ik heb begrepen dat D66 en het CDA... die hebben een plan geopperd om ook gewoon tot 25.000 woningen in Almere te komen. Dat plan willen ze en dat willen ze naar voren halen. Ja, dat zorgt misschien wel voor 40.000 of 45.000 mensen die dan kunnen wonen. En dat was losgelaten, maar dat willen ze nu gewoon ook letterlijk terugpakken. Dat is ook dan vanuit de Kamer. Maar dit moet vanuit het ministerie gebeuren, omdat het veel sneller gaat. Het is log. Als het alleen maar aan de gemeente of aan de provincie wordt overgelaten, dan is het log. Het is traag, de bureaucratie, voordat mensen bij elkaar aan tafel komen. En dan ben je jaren verder.
Maar los je bureaucratie op door nog iemand aan te stellen, of nog een ministerie of nog een minister erbij, Hilbert Bredemeijer. klinkt ook een beetje raar, toch?
Ja, dat klinkt natuurlijk niet goed direct. Maar ik denk wel dat dit een oplossing is. We moeten dan niet vergeten wat ook de rol van de provincie is en van de regio's bijvoorbeeld is. Als je naar Den Haag kijkt, de meest dichtbevolkte stad van Nederland. En als we de prognoses zien, dan moeten tot 2040 moeten daar nog 100.000 mensen extra gehuisvest worden binnen de huidige grenzen van de stad.
Wooncrisis, zo noemt u het ook?
Dat is een gigantische wooncrisis. Ja. En dat is gewoon echt een gigantisch probleem. Want we kunnen daar dus echt heel moeilijk bouwen voor gezinnen. Grondgebonden woningen met een eigen parkeerplaats voor de deur, zeg maar. Dat is bijna een illusie om te denken dat je die erbij kunt bouwen. Dat is een gigantisch probleem. Daar heb je dus de regio voor nodig. Daar heb je de provincie voor nodig. En als je dat doortrekt, heb je daar dus inderdaad regie van boven voor nodig. Wil je ook randgemeenten bijvoorbeeld aan hun verantwoordelijkheid kunnen houden als grote stad? Want daar gaat het in heel veel gevallen mis. Dat er inderdaad randgemeenten zijn die zeggen, nou, dat probleem, even heel cru gezegd, jullie probleem, los het maar op. Zo werkt het natuurlijk niet. Je moet daarvoor echt breder om je heen kunnen kijken. Die verantwoordelijkheid hebben we allemaal. Grote steden kunnen dat niet oplossen. Het is een feit dat mensen graag in grote steden komen wonen, helemaal graag in Den Haag komen wonen. Dat begrijp ik ook.
En waarom begrijp je dat nou?
Ik vind het een fantastische stad.
Ja, ook toch?
Reclame voor Den Haag.
Nou, ja, 100.000 stad. Erbij. Ja,
moet je weer meer bij.
Ja, precies. Ja, toch een kanttekening erbij. Want ja, een fantastische stad, dat mag je vinden. En Koen Brummer vindt dat misschien ook wel. Maar ook een stad met twee gezichten.
Hmm.
Dat echt, hè?
Ja, ik denk als je die segregatie in het land, waar we het over hebben, die tweedeling in het land.
Nou, ik had het net over een kloof. Als je op zoek bent naar een kloof, loop even door Den Haag. Die Laan van Medevoort.
De kloof is de Laan van Medevoort in onze stad, inderdaad, wat je zegt. Het is een hele harde grens in onze stad tussen kansrijke mensen, kansrijke kinderen dus ook, en kansarme kinderen. Dat klinkt erg heftig en in heel veel gevallen is dat helaas ook zo. En er zijn ook echt heel veel mensen die hun kansen heel prima kunnen pakken. Ook natuurlijk aan die kant van de Laan van Medevoort, want het is veel te gechargeerd gezegd, maar het is even voor het beeld. En wat we nu in de coronacrisis helaas zien, is dat die tweedeling in de stad, tweedeling in het land, alleen nog maar extra versterkt wordt. Nou ja, dat is door het sluiten van de scholen natuurlijk nog veel extremer geworden.
Maar toch, we hadden het net over dat markt. Is markt onderdeel van het probleem? Is markt, dat het een woningmarkt is die niet helemaal als gezonde markt functioneert, dat moet je er natuurlijk direct bij zeggen. Kijk naar die woningcorporaties. Maar is het marktdenken onderdeel van het probleem?
Je moet daarop sturen. Hè? Dus als overheid moet je erop blijven sturen. Dus in die zin, ja, het is denk ik een onderdeel van het probleem. Als wij niet van bovenaf, om het zo maar even te zeggen, sturen op een bepaalde opgave, zoveel procent sociale woningbouw, moeten wij in onze stad, willen wij in onze stad bouwen, ja, dan kunnen wij, als we dat niet doen, kunnen we niet voldoen aan die vraag. Als we daar niet zeggen, de gezinnen in onze stad, belangrijk, ook economisch is dat heel belangrijk voor onze stad, om die gezinnen te kunnen huisvesten, daar hebben we dus ruimte voor nodig, daar hebben we extra huizen voor nodig, grondgebonden huizen voor nodig. En dan moet je op sturen. Dus in die zin kun je dat niet alleen aan de markt overlaten. Daar zul je als overheid echt regie op moeten hebben.
Volkskrant commentaar deze week. Een gezin met vier kinderen in een tochtig twee-kamer-appartement van 47 vierkante meter. Een welvarend land als Nederland moet zich ervoor schamen, Koen Brummer. Zou u dat, de schrijver van dit stuk, zou je dat ook gezegd kunnen hebben?
Nee, dat kan ik me zeker voorstellen.
Reden voor schaamte?
Ja, maar ik denk ook, wat Hilbert terecht zegt, je moet erop sturen op zo'n markt als overheid. Dat ben ik met hem eens. Maar ik denk ook gewoon dat je sommige delen van die markt gewoon moet zeggen, dit willen we niet. Voorbeeld, dat er in sommige delen van het land meer wordt gespeculeerd met huizen dan erin wordt gewoond. Ja, dat is volgens mij echt zo'n voorbeeld waarvan je op een gegeven moment gewoon moet zeggen, nee, bewoning heeft voorrang. Klaar, punt. We hebben schaarste ruimte. Wonen is een grondrecht. Sommige dingen moet je ook gewoon durven verbieden, denk ik.
Ja, daar laat natuurlijk de kloof zich ook heel duidelijk zien. Hè? De pandjesbaas, de uberkapitalist. Tegenover, Kruger zegt, maar het aantal is verdubbeld de afgelopen jaren. De daklozen, Samira Bouchypti. In ons land hebben we steeds meer daklozen. Dat is me een kloof. En de Volkskrant schrijft, we moeten ons schamen zoals het op dit moment gaat.
Je hebt inderdaad de daklozen, waren al over de kloof, maar dan heb je het echt over mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn. Dat de oorzaak kan. Je hebt geen werk, je gaat scheiden, je hebt psychische, sociale problemen. Maar waar we ook naar moeten kijken is niet alleen naar de dakloos, maar ook naar die werkende armen. Dat je gewoon een baan hebt. Of dat je allebei een kleine baan hebt.
Koen Brummer zei het net. Een onderwijzer die niet meer bijvoorbeeld in Amsterdam kan wonen of in Den Haag.
Dat is,
een politieagent.
Ja, maar Dat betekent dat het ene probleem te maken heeft ook met het andere probleem. We kunnen ook geen leerkrachten krijgen in de grote steden omdat ze niet kunnen wonen. Je bent toch niet gek dat je in Amsterdam les gaat geven of in Den Haag, ja, als je gewoon niet kunt wonen, laat staan nog een betaalbare woning. Je zoekt het elders. He, je gaat naar Purmerend of je gaat in Almere les geven omdat je daar nog wel redelijk en betaalbaar kunt wonen. Dus het ene probleem heeft ook met het andere probleem te maken. Ja. Je hebt inderdaad een grens tussen arm en rijk als we het over Den Haag gaan. In Amsterdam spreken we over binnen- en buitendring. Je woont gewoon in één stad. Hè? Ik bedoel, het is 20 minuten van elkaar en je ziet een wereld letterlijk van een verschil.
Verschillen zijn er altijd geweest. Ongelijkheid is er altijd geweest, zal er altijd blijven. Maar verschillen zijn op dit moment te groot of te groot gemaakt, Hilbert Bredemeijer?
Als ik hem op corona mag, als corona er even bij mag halen, zeg maar ja. De verschillen worden nu denk ik te groot gemaakt. Corona heeft echt een versterkend effect op die verschillen. En ik denk dat we bijvoorbeeld door het sluiten van die scholen, dat we inderdaad hebben gezien, sommige gezinnen komen heel aardig mee. Dat gaat prima, even gezien de omstandigheden. Hè? Maar er zijn gezinnen waar het echt niet goed gaat op dit moment. Waar het gewoon de afgelopen weken niet goed is gegaan. Normaal gesproken hebben kinderen in een school in een zomervakantie van 6 weken... echt even een terugslag in ontwikkeling. Dat hebben we nu eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat 3 keer gehad. Hè? 3 keer zo'n zomervakantie. Dus die kinderen die hebben gewoon echt in sommige gevallen stilgestaan in hun ontwikkeling. Nog los van het van de grote geestelijke schade die het voor heel veel kinderen en jongeren heeft gehad. Drugsgebruik is in sommige gevallen toegenomen. Veel geestelijke problemen bij de kinderen. Ja, ik maak me daar echt grote zorgen over.
Ja, dus corona heeft wat dat betreft die verschillen vergroot. Trouwens niet alleen als het gaat om onderwijs, maar ook de mensen die een flexcontract hebben gaan er natuurlijk als door corona het eerst uit. Kijk naar de horeca, kijk naar bijvoorbeeld ook de reisbranche. Ja. En die mensen met een vast contract. Daar bleek ook vaak tijdens deze crisis het thuiswerken wat makkelijker vorm te geven dan voor mensen die ik zojuist noemde. Dus het is ook een crisis die hele sectoren kaal slaat. Wat anders dan bijvoorbeeld de vorige crisis die we hebben meegemaakt. U stak net de hand op, Samira Bouchipi.
Ja, ik wilde
dus
toch
ik dacht,
even,
u wilt toch wat zeggen.
Nou ja, het doet me echt pijn, want wat de wethouder ook net zegt. Het doet me echt pijn. Door corona is het zichtbaar gemaakt, ja, maar het probleem was er al heel lang. Hè?
Ja, zichtbaar gemaakt of groter gemaakt, zegt u.
Ja. Versterkt.
Nee, ja, sorry. Ja. Nee, even. Nou ja, ja, versterkt. Maar ik ben het eens inderdaad. Ja. Maar die problemen waren er,
zeker,
al. Hè? Die kansenongelijkheid was er al. Computers, kinderen zonder computers. Ouders. En vaak denken ze, ja, maar er zijn kinderen van asielzoekers. Of van kinderen van Nederlanders met een migratieachtergrond. Nee, je hebt ook gewoon laaggeletterde autochtone Nederlanders die moeite hebben om hun kinderen bij te staan.
Kunt u daar profiel van opmaken? Wie op dit moment de slachtoffers zijn, zoals u dat ziet, van deze crisis?
We hebben die gelukkig heel goed in kaart. In Den Haag, vanaf de eerste lockdown gelijk al. Er zijn al 5000 laptops vanuit de gemeente uitgedeeld aan kinderen in Den Haag, zodat ze wel deel konden nemen aan het afstandsonderwijs. En in een wijk als Laak, daar is een lerarentekort van 21%, ruim 21% tekort aan leerkrachten. Laaggeletterdheid is daar meer dan 50%. Nou, dat geeft al aan, in een stad, dat is een stadsdeel, hè? In een heel stadsdeel als Laak, daar zitten op dit moment kinderen in te kleine huizen, met te veel kinderen, met te weinig laptops, proberen ze bij de les te krijgen. Leerkrachten, docenten proberen die kinderen te bereiken. In heel veel gevallen, honderden gevallen, is dat niet gelukt, de eerste lockdown. We zijn er als gemeente op afgegaan om die kinderen weer bij de les te krijgen. De docent is eigenlijk bezig.
Maar wat bedoelt u daarmee? We zijn er als gemeente op afgegaan.
Met onze leerplichtambtenaren. Natuurlijk niet om ze
aanbellen,
te beboeten, maar om aan te bellen en te zeggen, je moet wel weer naar de klas. En die leerkrachten zijn eigenlijk gewoon maanden bezig geweest om te zorgen dat ze een beetje zicht krijgen op die kinderen, in plaats van gewoon kennis bij te spijkeren bij die kinderen. Dat is echt problematisch. Dus we hebben er denk ik met elkaar alles aan gedaan. We is in dit geval met name de scholen, de docenten, hebben er echt alles aan gedaan om het beste voor die kinderen. Maar de schade is echt heel groot. En dat is heel zorgelijk. Wat mij betreft geldt ook gewoon die scholen, die blijven echt open nu.
Koen Brummer.
Als je dit hoort, hè, want dit is ook de reden dat wat Hilbert doet zo fundamenteel is volgens mij. Dat ik had het met Afke Groen, degene met wie ik dit boek ook gemaakt heb. Hè. We keken naar al die essays en we legden dat bij elkaar. Die hele berg cijfers ook en zo. En je kwam eigenlijk tot één grote gemene deler uit. En dat is dat die scheidslijnen waar jij het net ook een paar keer over had. Hè, in de samenleving, op het gebied van arbeidsmarkt, wonen. Maar ook als je kijkt naar gezondheid, verzin het maar. Dat het eigenlijk allemaal begint bij opleidingsniveau. Ja. En als je het nog iets cynischer insteekt, begint het eigenlijk bij het opleidingsniveau van de ouders van die kinderen. De kans dat je naar het WO gaat, is 85% van de kinderen die naar het WO gaan, hebben ook ouders die naar het WO gaan.
Wetenschappelijk onderwijs, de universiteit.
Ja. En dat vormt eigenlijk je hele verdere maatschappelijke loopbaan. Dus dat bepaalt hoe groot het gezondheidsverschil is dat je hebt ten opzichte van het gemiddelde. Hoogopgeleide mensen leven langer en in betere gezondheid. De kans dat je een vast contract hebt is vele malen groter. De kans dat je een koopwoning hebt is vele malen groter. Dus als je nu in zo'n coronajaar niet ongelooflijk je best doet om dit bij te spijkeren, dan ga je dat nog 20, 30 jaar merken. In de scheidslijnen die je creëert.
Ja, zegt u. Dus wat we nu zien, dat heeft een hele lange nasleep. Een droevige nasleep.
Ik vrees echt dat dat zo is. Dus daarom moeten die scholen ook echt open blijven. Ik vrees echt dat dat zo is. De positie van ouders, de rol van ouders, is heel belangrijk.
Ja,
dat
open blijven, zegt u nu. Ze zijn open gegaan, toen weer dicht gegaan.
Ja,
nu
de basisscholen gaan maandag eigenlijk weer open.
Ja, die gaan maandag weer open. Maar zegt u hiermee ook, en dit is de laatste keer dat ze gesloten zijn?
Wat mij betreft wel. Het moet, zeg maar, uiteraard moet in achtneming van de regels ook dat de leerkrachten en dergelijke dat allemaal nog goed kunnen doen. De veiligheid van de leerkracht is ontzettend belangrijk. Staat ook hoog op de lijst. Maar het is een samenspel van allerlei belangen die je moet afwegen. Hè? Ja. Het is een belangenafweging, zo moet ik het zeggen, tussen allerlei zaken. En het is niet alleen de volksgezondheid. Ongelooflijk belangrijk, maar het is ook de ontwikkeling van kinderen. Ja. Het is ook de geestelijke schade die kinderen hebben opgelopen. En nog los van de economische schade. Iedere dag dat de scholen dicht zijn. Ik weet dat bedrag niet. Maar dat loopt inmiddels in de miljarden aan economische schade op de lange termijn. Elke dag dat we de scholen dicht laten.
Ja, en inmiddels hebben we ook een heus snottenbellenbeleid. Bent u daar van op de hoogte?
Ik denk dat mevrouw Bouchypti dat wel heeft gelezen op rijksoverheid.nl. Daar stond het ook op inderdaad. Het snottenbellenbeleid is ook gemaakt. Dat klopt.
Ja, dat gaat dan voor kinderen.
Ik heb nog te doen met de leerkrachten, hoor.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, zo bedoel je het ook.
Want kinderen die hebben nog wel eens een snottenbel.
Ja.
En, maar het kan betekenen dat ze met klachten blijft thuis ook kinderen. En een beetje een ernstige klacht betekent dat de hele klas thuis moet blijven.
Ja, maar waar ouders zich wel...
Waar draait dit op uit?
Ja, ook inderdaad snottenbellenbeleid. Echt een woord. Ja,
die komt in de vandalen.
Nee, maar dat je echt met elkaar... Waar ben je bezig? Ja, ik ben nu even bezig met snottenbellenbeleid. Dus even niet storen nu. Maar we lachen erom. Maar af en toe mag je ook wel lachen. Want het is ook best wel allemaal emotioneel. Bijvoorbeeld als je kind... ziek is, verkouden enzovoort. Ja, dan moet je kind getest worden. Is er positief of niet? Dan moet je weer wachten. Is het 5 dagen? En ik begrijp het heel goed. Hè, die scholen moeten open. Ik ben er ook echt ontzettend blij mee. Ik heb zelf een dochter, Elise Noor, die is 8. Die zit in groep 5 en ze kan niet wachten. Ze wist nou niet of het nou sneeuw leuk was of naar school. Ja. Het is echt zo belangrijk inderdaad dat we inzetten op dat die scholen ook open blijven. Maar wel ook weer wederom met een achtneming ook van de werkplek ook van de leraar. Maar ja, in de zorg werken ze ook en de politie gaat ook door. En de schoonmakers gaan ook door. Dus je hebt gewoon bepaalde beroepen. Die mensen moeten we letterlijk op onze schouders dragen. En meenemen ook in deze crisis. Maar wel met de juiste hulp. Terug naar de overheid. Wat ik niet begrijp, als we het toch nog over het onderwijs hebben. Wat ik niet begrijp is dat er niet nu al dus dat vooruitdenken en niet wachten op een volgend kabinet. Nee, je zit er nu. Je bent wel demissionair. Maar je kunt nu al aan de slag met inderdaad een taskforce, een masterplan.
Weer een taskforce?
Nee. Ik zei ook, geef het een naam. Maar wel aan de slag
actie.
Met hoe we die achterstanden gewoon gaan wegwerken. Wat ga je doen? Is dat per school, per regio, per wijk? Hoe moet dat concreet? Is dat voor kinderen die dan in een klas zitten en die de meeste achterstand hebben, gaan we ons daarop richten? Of is de klas in het algemeen? Welke hulp heeft een docent nodig? Dat moeten we nu al doen.
Zullen we eens luisteren? Volgens mij hebben we Arie Slob klaarstaan. Dat wil zeggen, hij niet echt in hoogste eigen persoon. Maar hij heeft deze week wat gezegd op Radio 1.
Die kon vertellen dat we allemaal moeten blijven zitten.
Nou, let op.
De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar en er zijn gewoon over de hele breedte zijn er toch vertragingen in de studievoortgang. En we hebben nog een tijd lang het idee gehad, dat gaan we misschien allemaal nog wel in dit cursusjaar oplossen, maar ik denk dat dat niet meer reëel is.
Ja, zegt hij, en dus gaan heel veel kinderen blijven zitten. Dat komt dus allemaal door corona. Hilbert Bredemeijer, trouwens, wat hij schetst, dat zoveel kinderen gaan blijven zitten, dat is de verwachting. Is dat een probleem? Hebben we het allemaal over een probleem?
Ja, dan hebben we het wel over een probleem. Dat wil dus zeggen dat inderdaad de ontwikkeling niet opgegaan is met wat normaal gesproken zou zijn.
Dat weet ik. Je zou kunnen zeggen, gelukkig maar dat ze dan blijven zitten. En dat ze niet, net zoals vorig jaar, geen centraal examen hoeven
maar kinderen hebben een bepaalde...
doorgroeien, terwijl ze eigenlijk niet aan die kwalificatie-eisen voldoen.
Ja, maar de potentie van een kind zit in een kind. Hè? En dat wat hij leert, dat komt door het onderwijs wat hij krijgt. Maar die potentie, die moet benut worden. En daarom bijvoorbeeld zoiets als onderadvisering is net zo groot ook een heel groot probleem. Dat is iets anders hoor. Maar om het maar even te schetsen. Onderwijsadviseur geeft aan dat je niet kijkt naar de potentie van een kind. Maar dat hij bepaalde vinkjes niet op een lijstje heeft kunnen zetten in de loop van de tijd. Nou, misschien komt dat op zijn 13e of op zijn 14e wel. Dat geldt hiervoor natuurlijk ook. Dat blijven zitten. Alsjeblieft, laat die kinderen zich ontwikkelen en heb daar oog voor. En dat allemaal, dat het dan precies aan bepaalde dingen moet hebben voldaan. Ja, dit is volgens mij echt een probleem.
Ja, u had het net, Koen Brummer, over hoger opgeleide en lager opgeleide. Er gaan nogal wat stemmen op om überhaupt die hele term eruit te gooien. Ja. Want ja, zit ook weer, hoger is, zou dan beter zijn. Hè? Hoger is beter. Je springt hoger, dus dan ben je een betere hoogspringer. En lager, dat heeft iets. Hè? Dat klinkt een zeker didin.
Ik hoorde het mezelf zelf zeggen, omdat ik me ook bewust ben van die woordkeuze. Maar het is nog een beetje de realiteit van al het onderzoek dat gedaan wordt. Dat is nou eenmaal de terminologie. Je hebt ook praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Helemaal eens, want daar hoort geen hiërarchie in te zitten.
Precies, het is niet alleen de terminologie, het is niet alleen de theorie, maar het is ook staande praktijk. Want op scholen eisen ouders dat hun kind toch echt naar het VWO gaat, Samira Bouchypti. Ook al weten de leraren echt dat Pietje, Jantje of geef het een naam, niet naar het VWO kan.
Nou, sterker nog, als een kind VMBO-advies krijgt, dan worden ouders boos als je ziet. Of als ik hoor, hè, als ik met docenten spreek, waar ze mee te maken krijgen als een kind, een leerling, een VMBO-advies krijgt. En hoe ouders, hoge, witte opgeleide ouders, hè, die echt doordrukken dat hun kind toch nog geen hoge advies krijgt. Dus dat is inderdaad zo. Je ziet ook dat, want als je hoog opgeleid, het is nu eenmaal zo. Mijn ouders zijn niet opgeleid. Ik ben een dochter van twee analfabete mensen. Mijn vader kon toen hij in Nederland kwam in 1967... kon amper lezen en schrijven in Nederland. Heeft hij dat. Hij werkte voor Stork. Heeft hij wat bijles gekregen. Mijn moeder is altijd analfabete gebleven tot op de dag van vandaag. Bij mij werd thuis ook nooit voorgelezen. Boekjes, bibliotheken waren absoluut niet geïntegreerd. Behalve mijn vader dan, maar door zijn werk. Maar mijn moeder niet, want die had de zorg voor 7 kinderen. En daarom is het heel erg belangrijk om alleen inderdaad bij die onderadvisering niet alleen te kijken naar wat die ouders niet kunnen, maar kijken naar wat het kind wel kan. Je krijgt nu gewoon een onderadvies, omdat je ouders bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben en de taal niet goed spreken.
En je krijgt misschien ook het advies, of vervolgens het verkregen advies dat je richting VWO gaat, terwijl je daar misschien helemaal niet capabel voor bent. Omdat je brutale, mondige ouders hebt.
Ja. Die met kloppend hart is het MBO. De meerderheid van onze kinderen gaan naar het VMBO en het MBO. Dus dat hoger onderwijs. Je kunt nu in deze tijd met ICT, de techniek, de zorg, loodgieters. Beroepsonderwijs is de toekomst. Wat moet je nu tegenwoordig met een HAVO-diploma? Dat probeer ik ook ouders duidelijk te maken. Wat moet je met HAVO? Ze stromen het eerste uit op een hogeschool. Dus als ze naar de hogeschool gaan, zijn HAVO-studenten het eerste die ze die uitstromen. Omdat de lijn loopt niet met HAVO naar de hogeschool. Terwijl dat met MBO-hogeschool veel beter is. Dus juist die kracht van onze samenleving moeten we, als we om onze jongeren gaan
doen. Aan deze tafel al vaak gezegd. En er zijn heel veel mensen uit de praktijk die dat ook zeggen. Van laten we dat VMBO herwaarderen. Al is dat trouwens ook een rare term. Waarderen, waarom herwaarderen? Er is altijd waardering geweest, zeker ook voor de mensen die er vanaf komen. Maar toch zit dat in de mensen, Hilbert Bredemeijer, en in die ouders die het vertikken om te accepteren dat het kind misschien niet zo goed kan leren, maar wel andere dingen heel goed kan.
Nou ja, zie daar ook het doorgeslagen individualisme. Hè? Ik zal het hoogste, ook weer het woord hoog, maar bereiken. Mijn kind moet dit nu bereiken. Ja. Ik heb wat te doen met dat soort kinderen om het
maar
zo
maar daar houden wij natuurlijk wel die kloof. En daar hebben we het hier aan tafel over, Koen Brummer, in stand. Tussen mondige ouders, die misschien zelf dan gestudeerd hebben. En dus moeten die kinderen dat ook.
Ja, het interessante is, want ik ben het heel erg eens met wat hier gezegd wordt. Maar je kan nog iets doen. Los van alle noodzakelijke dingen, hè, waardering voor VMBO enzovoorts. En dat is het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, had deze week een rapport. Iets waar we met de Familiestichting een paar jaar geleden ook eens voor hebben gepleit. Namelijk selectiemomenten later in de schoolcarrière van een kind plaatsen. Want dat is ook Louise Elvers, een onderwijsdeskundige die ook in het boek staat. Die zegt hoe vroeger in de schoolcarrière van een kind je het selectiemoment plaatst. Dus dat je al gaat selecteren. Hè, van nou, jij bent een VMBO-kind en jij bent een HAVO-kind en zo. Hoe groter de invloed van sociale afkomst is. Ja. Dus hoe wij zijn redelijk. Wij doen op jonge leeftijd in Nederland. Maken wij al die switch in het leven van een kind. Van jij gaat nu naar deze klas en jij krijgt Grieks en Latijn. En jij niet en jij moet iets met je handen doen. Stel dat een paar jaar uit. Dan is de kans veel groter.
Er komt altijd het moment dat er een stap moet worden gezet naar een vervolgonderwijs. En op dat moment komt die ouder om de hoek kijken. Hoe laat je deze medewerker
hanteert? Je hebt dan wel, dat blijkt dus ook zo mooi uit dat advies van het SCP. Je hebt dan een veel langere periode om echt te kijken naar hoe dat kind zich nou ontwikkelt in de les, in de klas, met leraren die daar expertise op hebben. En dat scheelt dus enorm. Je bent er natuurlijk, je bent er nog niet klaar mee. Je zal altijd dit soort factoren houden. Mm-hmm. Maar hoe jonger, hoe groter de invloed is van factoren die je eigenlijk niet relevant zou moeten vinden. Als je wil kijken naar wat het individu gewoon kan en hoe het zich zal ontwikkelen.
Ik zie u knikken en ik denk dat ik daaruit moet opmaken dat u dit een goed dan wel interessant idee vindt.
Ja, we zijn er in Den Haag ook,
van CDA.
Ja, we zijn er in Den Haag mee bezig. Om te kijken of we inderdaad een aantal scholen bereid kunnen vinden om het op deze manier te gaan proberen. Dus inderdaad langer kinderen samen op te laten lopen. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is in dit voor dit element. Maar ook omdat je daarmee ook uitstraalt wat je eigenlijk voor samenleving wilt zijn. Precies. Je houdt kinderen langer bij elkaar. Waardoor het eigenlijk, zoals het nu is, hè, vroeger en nu, na de musical van groep 8 nemen de kinderen afscheid van elkaar. Als je elkaar later nog eens tegenkomt, dan is dat in de Albert Heijn. De ene zit achter de kassa en de andere ervoor, zeg maar. En dat zijn de momenten dat je nog contact hebt. En dat is eigenlijk heel raar, want zo'n samenleving willen we volgens mij niet zijn. We willen met elkaar die samenleving maken. Ja. Dus een kind dat inderdaad heel praktisch wil worden opgeleid en een kind dat gymnasium zou kunnen doen, ja, laat die nog 2 jaar
maakt samen. Maakt die 2 jaar nou zoveel uit op een leven?
En dan is gymnasium misschien weer een ander, misschien weer net een verkeerd voorbeeld, omdat daar heel veel ouders zijn en die zeggen, nou, die moeten juist apart enzovoort. Maar je moet dat uitwerken en je moet denk ik wel kijken of dat langer kan.
Ja,
ik
aha, denk dat ja het gymnasium zeggen de mensen weer, moet toch weer apart.
Kijk, het gymnasium is natuurlijk ten opzichte van het meest praktische.
Er zitten ook heel veel D66'ers en GroenLinks'ers, hè? Dus u bent allemaal heel erg voor dat plan, brede scholen, maar gymnasium zeggen ze dan toch weer, dat liever dan wel apart. Dat daar vrij van houden.
Nou,
dus
dan nee, niet hoor, samen ik, met ik elkaar. Ik behoor niet tot het kamp. Oh. Ik zou het zonde vinden als kinderen geen Latijn meer leren lezen en zo, maar
je moet dan heel oog hebben voor het individu.
Dat ons reservaatje nou per se.
Nou, maar het is mooi dat u dat zegt, een reservaatje. We moeten dus oppassen voor reservaten in het onderwijs.
Ja, en die hebben we al.
Ons
we
kent
gewoon,
ons in het onderwijs. Is er natuurlijk
klasse,
wel, Samir Abouchibti.
99% met een migratieachtergrond. Je hebt scholen die gewoon 99%. En wat zeggen ouders? Ja, mijn kind gaat daar niet naartoe. En terecht, ik zou het ook best ongemakkelijk vinden als ik de gemengde klasse, als ik op scholen de gemengde klasse. Ja, dat zijn gewoon
maar
fijnere klassen.
Dat toch wel dat ook ouders zijn. En iedereen mag kiezen waar die voor wil kiezen. Stemmen, wat die lekker doen. Ja. Maar GroenLinks, D66, of nou, haal ik GroenLinks eruit in Amsterdam. Pro-migratie, het kan allemaal niet op. Want wat is dat toch leuk, die multiculturele samenleving. Ja. Maar du moment dat er een keuze moet worden gemaakt, gaan we naar de witte school. Lees Femke Halsema. Ja, maar dat steekt toch?
Ja, maar dat steekt toch. Weet je bij wie het echt steekt? Bij mensen die in die wijken moeten leven met elkaar, in die achterstand. Dat is die kloof. De mensen die, en reken mijzelf er ook toe hoor, ik ga niet heilig hier zitten doen, die wonen niet in die wijken. Die hebben niet te maken met een huisarts die ze niet begrijpt. Die hebben niet te maken met die geestelijke
samenleving.
Precies. Precies, en dat zie je terug in die klasse. Dus inderdaad, heel fijn dat Den Haag dat doet. Gewoon doorpakken en doen. En niet alleen later, maar ook eerder. Ik pleit echt van 0 tot 14. 1 brede school, en niet de brede school. Hè. Tuurlijk belangrijk, kunst, cultuur, educatie, sport, welzijn. Maar ook een stukje zorg. Ja. Hè? Dat stukje zorg, maatschappelijke zorg. En dan hebben we het niet over die zware zorg. Hè? Want dan heb je het meteen over jeugdzorg. Want ja, jeugdzorg in de school. Maar echt gewoon dat stukje zorg, ondersteuning. Hè? Een kleinere
maar hoe ver
klasse.
Kun je gaan in de helpende hand, misschien de dwingende hand van ouders richting een bepaalde school voor hun kinderen.
Ja, want als ik daar wat aan toe mag voegen. Ja, want we hebben het inderdaad over ouders die vrij dwingend vinden dat hun kind het hoogst haalbare moet doen. Maar er zijn natuurlijk ook ouders die zich helemaal niet bemoeien met de opleiding van hun kind en met schoolkeuze en dergelijke van hun kind. En misschien is dat nog wel erger. Hè? Ja. Dus de betrokkenheid van ouders, en dat zie je ook in Den Haag, ook die scheidslijn is heel erg zichtbaar. Ouders die inderdaad gewoon helemaal geen betrokkenheid hebben, of echt onvoldoende betrokkenheid hebben bij hun bij de opvoeding van hun kind. Bij het school van hun keus. Van hun kind. En dat is zorgelijk. Want uiteindelijk is voor een heel belangrijk gedeelte natuurlijk dat wat je leert in het kader van normen en waarden. En wat is jouw geheel in een. Wat is jouw positie in het grotere geheel van de samenleving? Dat leer je thuis. En als die basis niet op orde is, ja, dat kun je niet aan die leerkrachten overlaten. Die leerkrachten die zijn er voor rekenen, taal, biologie, aardrijkskunde.
Maar aan wie kun je het wel overlaten? Uiteindelijk zijn het de ouders. En
aan
over
ouders.
De drempel kunnen wij niet treden, toch? Ook een liberaal niet, Koen Brummer?
Nou ja, maar er zit nog een soort stapje tussen. Hè? Namelijk, waarom vinden die ouders die zich dan willen bemoeien met het schoolloopbaan van hun kind, waarom vinden die het zo belangrijk dat het kind per se naar het VWO gaat, of per se naar de juiste school, of per se in de goede wijk? En dat is omdat, en daar gaan we weer, omdat het zo ongelooflijk veel uitmaakt voor het verdere leven van dat kind. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort meritocratisch probleem in Nederland. En dat is namelijk dat als je het talent niet hebt om je te redden in zo'n omgeving, hè, bijvoorbeeld op een VWO of wat dan ook, dat eigenlijk zoveel invloed heeft op jouw maatschappelijke positie door je leven heen, dat het voor die ouders, ik bedoel, we kunnen allemaal heel, heel nobel daarover proberen te doen, maar in die end wil elke ouder het beste voor zijn kind. Dat de ouders die dat kunnen, dat die dan ook dus heel erg ver gaan om te zorgen dat hun kind zo goed mogelijk aan dat leven begint. Ja. Kun je ze individueel eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Nee. Maar we hebben dezelfde samenleving zo ingericht dat je dus eigenlijk op je 12e al best wel voorgesorteerd kan staan. En als je het hebt over liberalisme, want je zei net, hè, als liberaal wil je niet achter de voordeur. Dat is eigenlijk een veel groter liberaal probleem. Namelijk dat iemands leven op zijn 12e eigenlijk al niet meer in zijn eigen hand te nemen is. En dat het bijna deterministisch is over hoe je vervolgens door de samenleving gaat. Dan heb je het niet over gelijke kansen.
Maar dan zou je ook wel teniet doen misschien de kwaliteit, de innerlijke kracht van het individu. Want die is tot veel in staat, toch? Heel bevreden mij.
Ik vind dat iets te veel gedacht vanuit de maakbaarheid. Misschien dat je dat inderdaad als overheid kunt regelen voor de mensen. Maar uiteindelijk is een kind van 0 tot 12 natuurlijk wel gewoon thuis. En kan een ouder, kan een gezin, een ongelooflijk, heeft een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van zo'n kind. Dus ik denk dat je inderdaad veel eerder moet beginnen, ben ik helemaal eens. Dus dat je veel die vroege en voorschoolse educatie en dergelijke, die voorscholen moet benutten. Want taal is denk ik het allerbelangrijkste hierin. De taalkloof, die zie je ook in onze stad. Kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Nou ja, inderdaad, moeten mensen voor een bepaald gedeelte zelf weten. Maar het wordt een probleem op het moment dat ouders, soms tweede, soms derde generatie ouders die hier zelfs HBO hebben gedaan. Dat zijn verhalen die ik hoor. Op het schoolplein en in de schoolklas geen Nederlands spreken tegen hun kind. Dat vind ik dus een probleem.
Ja, ik vergroot de kloof. Vergroot de scheidslijn in onze samenleving. Daar hadden we het taalkloof, noemt u nu. Hè? We hadden het net over het woningtekort. Een miljoen woning moet er worden bijgebouwd. Waar we het nog niet over hebben gehad, en dat heeft hij natuurlijk wel degelijk mee te maken, dat we steeds met meer mensen zijn in dit kleine landje. En als je daar niks aan doet, of niks aan wil doen, hashtag immigratie, dan blijf je deze problemen houden, toch, Samira Bouchypti?
Ja, ik denk het wel, als je ziet hoeveel woningen er nodig zijn, hè, per stad, omdat er gewoon meer mensen een woning nodig hebben. Maar er komen ook minder mensen bij, inderdaad. En dat zijn statushouders, die ook gewoon recht, omdat we hebben afgesproken dat wij mensen opnemen in ons land. En dat begrijp ik dus nooit. Je spreekt af dat je mensen opneemt, maar dan moet je wel gewoon ook leveren. En leveren betekent dat je ook moet zorgen. Anders, wat heb je daaraan om mensen uit te nodigen als het om vluchtelingen gaat?
We hebben een woning.
Heb je eraan om asielzoekers hier te laten komen, terwijl je ze geen toekomstperspectief kunt bieden. Nee. Geen woning.
Maar de toekomstperspectief is er dan ook niet voor degene die al 12 jaar op een wachtlijst staat.
Ja, maar dan
gaan
dus
15 jaar op een wachtlijst.
Maar dat gaan we
staan,
die discussie gaan we krijgen. Dat hoor ik terug van mensen inderdaad in die wijk. En geef ze eens ongelijk. Een moeder gaat scheiden van man, geen huis. En die woont met twee kinderen bij ouders op de zolder. Dat kan toch niet? Nee. Je hebt wel in Amsterdam urgentieverklaringen of woningen die alleen maar krijgt bij een urgentieverklaring. Nou, hoeveel zijn dat er? 17, 1800. Maar hoeveel mensen met zo'n urgentieverklaring? Want dat zijn mensen met een beperking. Dat zijn inderdaad vrouwen uit een blijf van mijn lijf. Dat zijn inderdaad statushouders. Ja. Mensen, je kunt. De koek is bijna op als het gaat om wonen.
De spanningen zijn vergroot en de parallele samenleving springen meer in het oog. En de druk wordt hoger. En dat heeft ook allemaal te maken natuurlijk, niet alleen, maar zeker ook met dat we met meer mensen zijn. Absoluut. Dat er meer mensen hier naartoe komen. En ik heb net al echt de loftrompet gestoken, hè, over deze bundel van u, Koen Brummer. Doe ik nog een keer. Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid, ook een heel mooi begrip overigens. Maar er staat niet heel veel in over migratie. Ja, wel een stuk, ook wel gelezen hoor, alles gelezen. Dat gaat dan over een actief migratiebeleid. Maar er staat nergens, jongens, en nou stoppen we er even mee. 20.000 mensen halen we hier naartoe, maar niet meer. En ieder jaar krijgen we er 100.000, meer dan 100.000 moeten we zien te huisvesten in dit land.
Ja, maar dit doet me wel heel erg denken. Want ik bedoel, eens hoor, het antwoord is sowieso bouwen. Dus dat sowieso. En ook helemaal eens dat als je
bouwen,
mensen
bouwen, bouwen of minder mensen hier naartoe.
Ja, maar kijk, dit doet mij een beetje denken als aan de discussie dat je Prins Bernhard Junior hebt met 150 panden in Amsterdam. En dat we het dan nu gaan hebben over wat oorlogsvluchtelingen die we geen huis kunnen geven.
Nee, maar het gaat niet om oorlogsvluchtelingen. Hè? Nee, dus al die mensen maar een heel klein percentage oorlogsvluchtelingen.
Wat ik er meer mee bedoel te zeggen is dat volgens mij heb je een enorme wooncrisis.
Ja.
En volgens mij heb je die ook als we geen migratie zouden hebben. En daar zit volgens mij de clue. En volgens mij heb je ongelooflijk veel dingen die je nu kan gaan doen om dat aan te pakken. En ik heb er heilig vertrouwen in dat dat ook voldoende is. Om ook inderdaad gewoon migranten niet eeuwig op een wachtlijst te kunnen hebben staan. Want als je wil dat mensen die je hier toelaat ook daadwerkelijk gaan participeren in de samenleving, kunnen beginnen met taal leren, kunnen gaan werken, zodat ze niet afhankelijk zijn van jarenlang in een uitkering, dan is het een van de eerste stappen, naast taal, zoals Hilbert net trouwens terecht zei, is gewoon een huis hebben, een plek om je te vestigen.
Een heilig vertrouwen, zegt hij. Wir schaffen das, zei onze buurvrouw. Hebt u dat ook, Hilbert Bredemeijer? Want daar liggen nogal wat opgaven op dat bordje van het nieuwe kabinet, ja. Rutte 4.
Ja, ik vrees dat kabinet Hoekstra 1 daar wel een grote taak voor zichzelf heeft. Ik heb dan, als we het dan toch over Hoekstra 1 hebben, hem als, horen
als
zeggen...
Hoekstra, als Hoekstra 1 het kabinet wordt, dan gaat gewoon McKinsey een of ander model bouwen, toch? En dan hebben we weer
resultaten. Over doorgeslagen marktdenken gesproken. Ja, nee hoor, dat is inderdaad... hem heb ik ook horen zeggen, hier komen wonen is geen recht, maar is een voorrecht. Dat is denk ik alles wat het wat mij betreft ook zegt. Geeft geen antwoord op de vraag van moeten we dan inderdaad minder immigranten hier toelaten. Volgens mij hebben we met Europa afgesproken die buitengrenzen wat beter in de gaten te houden en dergelijke. Nou, dat gaat nog niet echt van het. Ik vrees dat dit wel een reële zorg is, ja. En dat we dus inderdaad ook aan die kant helaas moeten kijken. Want het is niet uit te leggen naar de woningzoeker op dit moment hoe het nu gaat. Dus ik vrees dat we er ook niet echt in geslaagd zijn dat de mensen die hier inderdaad mogen gaan participeren, dat ze dat ook doen op een manier dat ze er zelf wat aan hebben en dat de samenleving daar wat aan heeft. Ja, dat is natuurlijk gewoon een probleem. Als je hier komt wonen, dan ben je van harte welkom als het allemaal goed gaat. Maar dan moet je wel wat doen. Dan moet je ook even de taal goed gaan leren. Dan moet je vrijwilligerswerk gaan doen. Dan moet je bij de sportvereniging vrijwilligerswerk. Je kinderschool, dan vraag je aan het eind van de dag hoe het was op school in het Nederlands.
Et cetera. Ja, nou, ik wil u danken voor het uiten van die vrees. Iedereen hier aan tafel danken voor hun bijdrage aan deze editie van WNL Opiniemakers. Volgende week zijn we er weer. Maar dan weer gewoon om 6:00 zo dadelijk een uitzending vol met ijspret, sneeuwpret. Margreet Spijker met WNL op zaterdag.
Makers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.
Deze week in de perstribune.
Leuk dat jullie hier zijn.
Zangeres Giovanka.
Ik ben in Amstelveen opgegroeid en ik zei altijd, het is zo'n dorp, er gebeurt helemaal niks.
Sinds januari vorig jaar is ze presentator van Op 1.
Alpen.
En Robbie Alsen.
Knap dat 16 meter gebied inkomen.
In het verleden speelde hij onder meer voor FC Utrecht en Ajax.
Goal.
Tegenwoordig is hij assistent trainer bij Fortuna Sittard.
Geweldig werk. Van Robbie Alpen.
De perstribune. Morgenmiddag tussen 12 en 2.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl.
Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl.
Zijn je overhemden vaak net iets te kort? Koop dan je mouwlengte 7 overhemden op mouwlengte7.com.
Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito.
De droge huid houdt van zacht. De kwetsbare huid houdt van zacht. De oudere huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht.
Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C.
Crayon kozijnen.
Iedere huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Aquacel is partner van het Huidfonds.
Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente.
Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld.
Bij Specsavers Audiëns vergoedt uw zorgverzekeraar 75% van uw hoortoestellen. En tot en met 31 maart betalen wij de rest. Ook dit jaar heeft Specsavers weer contracten met alle zorgverzekeraars. Dus daarom worden uw hoortoestellen bij ons altijd volledig vergoed. Kijk op specsavers.nl.
Ook de beste autoverzekering vind je op geld.nl.
Geld.nl.
5 minuten vakantie. Weet je waar je 5 minuten vakantie van krijgt? Een Kansieappel. Die zijn lekker.
NPO Radio 1.